In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 103, het tiende vers. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevestigd in de hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Loof, loof de Heer, gij zijn er legermachten, gij engelen, die hem dien met heldenkrachten en vaardig vast op het woord van zijn mond. Psalm 103, het tiende vers. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Na deze geloofsbelijdenis zingen wij op 106, vers 26. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heil genot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft en eeuwig eer, al het volk zijn amen op mijn klanken, juich aarde loof, de opperheer. Ik geloof in God de Vader, Almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen, gedeeld uit Gods woord, wel uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het 21e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 12. Openbaring 21, vers 1 tot en met vers 12. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem met de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En op de troon zat zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: er is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven een fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mijn zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en horeerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulver, het welk is de tweede dood. En tot er kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalen uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en er licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspers, blinkende gelijk kristal. En ze had een groot en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen erop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Ons tekstwoord, gemeente, tot grondslag van ons catechetisch onderwijs voor vanavond, wil ik met u lezen in Openbaring 11 en daarom het 15e vers, het tweede deel. Openbaring 11, vers 15, het tweede deel. We lezen daar de volgende woorden: de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. In aansluiting hierop lezen wij wat staat opgetekend in onze catechismus, zonde 48. Vraag en antwoord 123. De vraag is, welk is de tweede bede? Het antwoord luidt, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mits gaan dus alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Heer, dat thans een zegen vragen voor ons samen zijn. Heren, wij gaan vanavond nadenken over wat gij uw kerk hebt leren bidden, namelijk over dat gebed uw koninkrijk komen. Hebben reeds gelezen uit uw woord wat de toekomstverwachting van uw kerk mag zijn, namelijk dat straks de volkomenheid zal komen van dat rijk, waarin gij, o grote koning van uw kerk, alles zult zijn en in allen. We hebben reeds gelezen dat dat koninkrijk komt, want we horen over dat nieuwe Jeruzalem, dat straks af zal dalen van de hemel tot de aarde. En dan hebben we reeds gelezen, dan zullen de fonteinen des heils ontsloten worden, voor allen die naar u hebben hongeren en naar u hebben dorsten. Dan zullen de dorsten gegeven in de fontein van het wapen des levens om niet. Dan zal het oude voorbij gegaan zijn. Dan zal alles nieuw geworden zijn. Dan zal het nieuwe lied gezongen worden. Dat nieuwe lied waar uw woord ons ook van spreekt. Namelijk dat gericht is op u het lam van Golgotha. Dat geslacht is. En op grond van wiens offerwerk uw kerk zalig wordt. Heren, wij bidden. Als we over deze dingen gaan nadenken, dat we bezinnen mogen op deze vraag of wij ook reizen naar dat eeuwige koninkrijk. Want alle koninkrijken van deze aarde, zij zullen eenmaal ondergaan. Alle grootheden, alle machten zullen eenmaal van afgebroken. Maar straks zal blijken dat gij zijt de eeuwige koning, die de scepter van uw genade zal laten gaan over al uw kinderen, en die straks in hemelse heerlijkheid zal aangebeden worden door heel uw kerk. Wij bidden voor u dat we ons bezinnen mogen op deze vraag. Of wij reeds een onderdaan mogen zijn geworden van dat koninkrijk. Of u, de koning van Golgotha, reeds hebben leren kennen, hebben leren lief krijgen. Of wij onze wapenen van verzet en van onze tegenstand reeds hebben uitgeleverd. En of wij reeds geleerd hebben om de knieën te vallen, om u te voeten vallen, om we dat gebed geleerd hebben. O grote koning, wees mij de zondaar, de zondares genade. Want dat leert gij toch aan allen die in uw woord onderdanig genoemd worden. Van u, de grote koning van uw Sion. Heere, leer dat ons ook. En geef dat we beseffen mogen vanavond, want dat zeggen wel dat wij onszelf onderworpen hebben aan een andere koning. Aan die koning die genoemd wordt in uw woord de vorst der duisternis. Heer, geef dat we een indruk daarvan hebben, want dat zeggen we wel dat we ons verkocht hebben aan de zonde en dat we daarom onderworpen zijn aan de dood. Maar dat gij u in het heden de genade uw heerlijkheid wilt laten zien. De heerlijkheid van uw genade. Dat geen koning zijt op wiens lippen genade is uitgestort, die is geëvenlijk van God gezegend wordt, dat u zo mogen leren kennen, zo mogen leren liefhebben en dat we zo uw eigendom mogen leren worden in de weg van de wedergeboorte, in de weg van de bekering, in de weg van een waar zaligmakend geloof. Want we hebben vanmorgen gehoord dat allen die met de band des geloofs aan u verbonden zijn, daar staat gij voor in, voor tijd en voor eeuwigheid. Dan verhult gij uw belofte, ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Heren, in uw kerk veilig. Veilig in u. Veilig dat u de Heere bewaart om straks gebracht te worden in de zalen van het nieuwe Jeruzalem om God hun koning eeuwig te eren. Heer, geef dat we dan mogen leren bidden wat uw kerk hebt leren bidden, uw koninkrijk komen. Maar dat je dat gebed ook moet leren bidden, de eerste plaats ten opzichte van onszelf. Heere, dat dat koninkrijk komen in ons hart, in ons persoonlijk leven, opdat we die koning voor toebehoren, die toekomt alle lof, dankzij een aanbidding van u aan tot in de eeuwigheid. Uw koninkrijk komen, dat we dat bidden mogen ook voor onze gezinnen, dat we dat bidden voor onze kinderen. Uw koninkrijk komen in het hart van mijn zoon en het hart van mijn dochter, dat we zo gebidden voor uw koninkrijk komen in de gemeente, in uw kerk, in onze omgeving, in ons land waar we wonen, dat uw koninkrijk komen tot over het rond der aarde, opdat de aarde met uw vrees worden vervuld en gij zo uw rijk volmaken zult. Heer, dat we zo gebidden om dat koninkrijk, om de vermeerdering van dat rijk, maar ook om de bewaring van dat rijk. Want we hebben reeds gelezen in het beleid van uw kerk, daar zijn zoveel vijanden die zich tegen dat koninkrijk opzetten en die de komst van dat koninkrijk trachten te verstoren. Boze raadslagen die bedacht worden vooral ook tegen uw heilig woord, ook in de dagen waarin we vandaag leven, Heer, dat we dat ontdekken mogen. Dat onze ogen ervoor open worden en dat we daarover bidden. Heer, bewaar ons, onze kinderen, vooral deze boze raadslaar, opdat uw woord mogen leren kennen en mogen vasthouden als enige grond waarop ons te laten mogen. Als de laatste grond van ons geloof, waar je zelf gezegd hebt, daar staat geschreven. Heer, dat we dan zo mogen wachten en dat we zo mogen bidden en dat we zo mogen uitzien en dat we zo dan mogen beleven datgene wat dan uw woord en de beleiden van de kerk bedoelt, namelijk met een kinderlijk vertrouwen uit te zien naar u, die straks komen zal op de wolken des hemels, alle koninkrijken van deze aarde onder uw macht, onder uw heerschappij te brengen, om naar uw woord allen die u tegenstaan te verbrijzelen, met een ijzeren scepter, maar hun kinderen thuis te halen, thuis daar, waar de strijd niet meer zijn zal, waar de dood niet meer zijn zal, waar het leven eeuwig triomferen zal. Als we deze dingen gaan nadenken, Heere, wil gij ons dan licht geven, het licht van uw Heilige Geest, om deze zaken ook recht te kunnen verstaan. Vooral waar we vanavond zullen horen dat het koninkrijk waarom het gaat vanavond als een geestelijk koninkrijk, dat zullen we niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien, maar wel met een geestelijk oog. En gij zegt ook in uw woord dat wij alleen in de weg van de wedergeboorte en van de bekering dat koninkrijk zullen kunnen zien en kunnen binnengaan. Heer, bind dat ook op onze harten. En wij gaan dan uw heilige geest beiden, opdat we van uw geestelijk oog ontvangen mogen. Opdat we uw vernieuwd hart ontvangen mogen. Opdat zo van ons ook gezegd mag kunnen worden, het koninkrijk is binnen u lieden. En dat wat binnen in ons hart dan geboren mag worden, dat het naar buiten mag uitbreken in de openbaring van ons leven, in onze wandel, in onze handel, in onze gesprekken, kortom, in heel onze levensopenbaring, dat uitkomen dat we kinderen zijn van een geestelijk hemels koninkrijk. We bidden, bewerk dat door uw geest in onze harten. Gij alleen hebt het in uw hand en in uw macht. Wij kunnen dat niet bewerken, maar we mogen u er wel aan vragen. Nog wel de hand leggen op uw belofte, waar gij gezegd hebt dat gij een God zijt, die in dit opzicht wonderen doet of wonderen horen. Wij bidden dat om Jezus wel uit genade. Open dan onze oren, ontsluit onze harten en geef ons te verstaan wat de geest tot de gemeente zegt. Geef dat te verstaan ook aan hen die niet zijn, geef dat we verstaan aan hen die wel naar hem luisteren. Al zijn ze hier niet bij ons, wil dat luisteren ook tot eeuwige zegen stellen. Dat zij met hen die niet kunnen luisteren, die niet naar de kerk kunnen gaan, gedenken aan hen. Onze bejaarden, onze zieken die thuis zijn, zieken in het ziekenhuis. Gij kent ze alle bij namen en bij adres. Vanmorgen mochten we horen bidden. Wil dat vanavond ook doen. Heere, ontferm u over hen. Laat uw zegenende handen uitgestrekt zijn over diegenen die het moeilijk hebben. Die het zo nodig hebben dat gij ze gedenkt. Wij bidden voor hen, ook vanavond, voor die eenzamen. Die zo alleen door het leven moeten gaan. Wij bidden voor de weduwe, voor de wezen, voor de weduwnaren. Leid hen, zegen hen. Laat uw genade hen met uw troost verrijken. En maak het wel met hen om uw naams, om Jezus wel. Laat ons uw aanzien lichten. Over ons, over de ons, over alle die ons lief zijn. Schenk ons uw genade. Schenk er uw heilige geest. Verzoen onze zonde en zie ons aan in dat bloed der verzoening. Dat beter weer spreekt dan het bloed van Abel. Hoor ons dan. Uit genade en zegen met genade in de verzoening van al onze zonden. Vraag u dat om Jezus wel. Amen. Vanzelf, geliefde, hebt u wel eens gehoord over die droom van Nebukadnezar. Hij droomde en hij zag een zeer groot beeld, hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van koper en de voeten en de schenkelen van ijzer en van leem. Zo zag dan deze koning in zijn droom dat grote beeld. Maar hij zag nog meer, hij zag een grote steen, die steen kwam afrollen van een hoge berg en die steen sloeg dat beeld. Het beeld werd zo geslagen dat het werd gans en al verbrijzeld. En die steen, die werd al groter en al groter, die werd tot een grote, hoge berg zo, dat heel de aarde werd met deze grote, machtige berg vervuld. U weet ook wel de betekenis van die droom. Daniel heeft er iets van gezegd. Door de geest Gods verlicht heeft hij gezegd wat dat allemaal betekende. Dat beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem. Dat beeld stelde voor verschillende koninkrijken. Koninkrijken der aarde. Maar die steen die de koning had zien aanrollen, predikte de komst van één koninkrijk dat in de Bijbel genoemd van een eeuwig koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Die steen predikte de komst van het koninkrijk der hemelen. En daarom zegt dat ons vanavond dat al de koninkrijken van deze wereld, zij zullen eenmaal ondergaan. Zij zullen eenmaal worden verbrijzeld, maar dat ene koninkrijk dat komen is, dat er nu slechts in beginsel is, dat ene koninkrijk, dat zal straks volkomen luisteren openbaar en gebracht worden als het nieuwe Jeruzalem komt. Johannes zag dat. Johannes zag dat nieuwe Jeruzalem afdalen van God uit de hemel. En toen zag hij de heerlijkheid Gods had dat nieuwe Jeruzalem verlicht. Toen zag hij de dood was voor eeuwig teniet gedaan. Toen hoorde hij zeggen, het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Toen zag hij de fonteinen van het heil geopend voor een dorstige kerk. Ik zal de dorstige geven. En de fontein van het water des levens niet. Ja, het eerste, het oude is voorbij gegaan. Johannes, het is nu allemaal nieuw geworden. Hier heb je het koninkrijk waar je om gebeden hebt. Want de Heer heeft als een kerk geleerd om in verband met dat koninkrijk te bidden. Uw koninkrijk, kom toch Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld totdat ge uw rijk volmaken zult. Ja. Dat heeft de Heer Jezus geleerd aan zijn discipelen om zo te bidden. En dat leerde de Heer Jezus nog aan zijn onderdanen om zo te blijven bidden. Te blijven bidden totdat het gebed volkomen verhoord zal zijn geworden. En wat dat nu betekent, dat gebed uw koninkrijk komen. Nu dat leest ge met mij dan in de catechismus, want hier staat geschreven. Dat gebed uw koninkrijk komen, dat wil zeggen. Regeer ons als zo door uw woord en uw geest. Dat wij ons, hoe langer meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels. En alle geweld dat zich tegen u verheft, mitschaders. Alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uw reis komen. Waarin gij alles zult zijn en in alle. Laten we dan vanavond eens overdenken wat dat tot ons zegt. In verband ook met wat we dan gelezen hebben in het woord van onze tekst. Want die staat in Openbaring 11. Dat de zevende engel hoorde Johannes bezuinen. En toen geschieden er grote stemmen in de hemel. Zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heeren. En van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. We gaan dat tot u spreken over de komst van Gods koninkrijk. We horen dat het koninkrijk in beginsel komt hier op aarde. Hoe dat koninkrijk straks in volkomenheid zich zal openbaren hier namaals. Nogmaals, de komst van Gods koninkrijk. We horen hoe dat koninkrijk in beginsel komt hier op deze aarde. Ten tweede, hoe dat koninkrijk straks in volkomenheid zal openbaard worden hier namaals. Nu gaan we zien met elkander over de koning van dat koninkrijk. Uit Psalm 72 doen we dat, het zesde vers, het negende vers en het tiende vers. En onder het zingen van deze versen krijgt u dan de gelegenheid uw liefde gaven de dienst des Heer uit te reiken. Eerst collecteren wij voor de diaconie en daarna voor de kerk. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen, diens vaardig tot zijn eer. Behoeft het volk in hun nood en in ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het Malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hen zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Dan zal na zo volgend bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Gelooft zij God, dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheen, de Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. Psalm 72, vers 6, 9 en 10.
Thank you.
Vanavond gaan we dus een ogenblik nadenken over de komst van Gods koninkrijk. Dat koninkrijk, dat is geen aards koninkrijk, dat is een hemels koninkrijk. Dat koninkrijk, dat is ook geen zichtbaar koninkrijk, maar het is een onzichtbaar koninkrijk. Mijn koninkrijk, zo sprak Christus toen hij stond voor zijn aardse rechter, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De Heer begrijpt dan ook de betekenis van dat koninkrijk niet. De Heer ziet het ook niet, want het is niet te zien met een natuurlijk oog. Moet een geestelijk oog ontvangen, dat koninkrijk is een komst te kunnen ontdekken. Moet onderdaan van het koninkrijk worden om de weldaden van het koninkrijk te kunnen beleven. Onderdaan van het koninkrijk kunnen we dan alleen worden in de weg van wedergeboorte. In de weg van de bekering. Jan de Doper heeft reeds gezegd in de stond aan de boorden van Jordaan. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Eerst dus dat woord, bekeert u. In verband met de komst van het koninkrijk. En hij weet ook wat de Heer Jezus heeft gezegd tot Nicodemus. Dat bekende woord. Maar dat woord dat wel diep in aller hart mocht blijven ingegrift. Voorwaar, voorwaar, zeg u. Tenzij dan dat gij wederom geboren worden. Gij zult het koninkrijk Gods niet zien. Niet zien. Nog minder ingaan. Dus u begrijpt, het is dat een bijzonder koninkrijk dat vanavond onze aandacht vraagt. Als gaat we dat koninkrijk God. Het is feitelijk niet om in menselijke taal uit te zeggen wat dat nu feitelijk is, dat koninkrijk. Vandaar dat het Nieuwe Testament spreekt in tal van gelijkenissen over de schoonheid, de rijkdom, de heerlijkheid van dat koninkrijk. U leest in de Bijbel telkens weer, wederom is het koninkrijk Gods gelijk aan. En al gesproken over een parel van de grootste waarde. Een koopman zoekt parelen, hij vindt parelen, maar tenslotte vindt hij één parel van zo grote waarde, dat hij verkoopt al zijn andere parelen en hij kocht die parelen. En dat was een beeld van het koninkrijk der hemelen in zijn waarde, in zijn rijkdom, alle aardse schatten van hierbij in het niet. En dan gaat er ook voor u, voor mij, om die ene parel, die parel van allergrootste waarde, zullen wij dan ook eenmaal delen in de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem dat komen is. Want alleen in het bezit van die parel komt ge door de poort van het nieuwe Jeruzalem. Alles andere parelen blijven er buiten. Het gaat om die ene parel, namelijk om hem die dat koninkrijk heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Koninkrijk der hemelen, nogmaals, is dus gelijk aan een parel van de allergrootste waarde. Op een andere plaats leest u dat koninkrijk is gelijk aan een schat. Een schat verborgen in de akker. En toen die man die schat vond in die akker, dan verkocht die man ook alles wat hij had. En hij kocht die akker. En in het kopen van die akker kocht hij ook die schat. En dan nogmaals, dan lees je in die Bijbel maar telkens weer. Wederom is het koninkrijk er even gelijk aan dit en aan dat. Wordt ook vergeleken. We komen er straks nog nader op terug. Bij een mosterdzaad. Kleinste van alle zaden. Maar als dat mosterdzaad ontkiemen gaat, dan worden er een grote boom en de vogelen des hemels nestelen erin. Dat wil dus zeggen dat de komst van het koninkrijk, ook in het persoonlijk leven van de mens, dat kan zo heel, heel klein zijn in het begin. Er is hier niets te ontdekken. God ontdekt het wel, maar God ziet het allerkleinste. Kleinste van het kleinste, dat ziet God. En zie, als dat nu in ons hart mag gewerkt zijn geworden, dat kleine begin van dat koninkrijk der hemelen, dan komt er ook een verdere openbaring. Dan komt ook de groei van dat koninkrijk. Dan komt ook die bomen. Dan komt ook de vogelen des hemels die daarin nestelen. Die daarin als het ware Gods lof gaan verkondigen. Houden we deze dingen dus een ogenblik vast en dan zult u begrijpen dat dat koninkrijk Gods, dat komt hier op aarde in beginsel. Het begin is een klein mosterdzaadje, maar het wordt al groter en groter. En dan straks, dan komt de volkomenheid. Als al de koninkrijken der aarde worden weggestoten, als al het verzet van binnen in het hart van de mens wordt gebroken, als alle vijandschap teniet wordt gedaan, en als de koning der koningen zijn volle heerschappij zal laten gelden over heel de wereld en over al de onderdanen. En dat is dan het nieuwe Jeruzalem. Daar komen we dan straks nog een nader ogenblik op terug. Houden we deze dingen in onze gedachten en als het dan gaat over dat gebed, dat de Heer Jezus leert als een kerk uw koninkrijk komen, om dat gebed nu goed te kunnen verstaan, moet u wel dit onderscheid steeds in het oog vatten. Wij spreken over het koninkrijk van Gods macht en over het koninkrijk van Gods genade. Als we spreken over het koninkrijk van Gods macht, dan verstaan we eronder dat de Heer een God is die als de allerhoogste koning zijn macht laat gaan over heel de wereld, alle koninkrijken van deze aarde. We hebben er immers van gezongen, hier staat het opgetekend in de 130e psalm. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Dat is dus het koninkrijk van Gods macht, van Gods glorie. Hier staat ook in Psalm 97. God heerst als de opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. Verheugt u in uw heiland, hem dekt met majesteit, ter wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboden, vol recht en wijs beleid. De Heer is dus de koning over heel de wereld wat zijn macht betreft. Maar nu gaat het over dat koninkrijk van zijn genade. Dat is komen. Maar de genade triomfeert toch nog niet in de wereld waarin we leven? Nee, in deze wereld waarin we leven, waar God dus is de allerhoogste koning, in deze wereld waarin we leven, zien wij ook de openbaring van de zonde. Dat koninkrijk van Gods macht, dat wordt dus beïnvloed door de zonde. Dat wordt beïnvloed door een andere koning. En die koning noemde de schrift de vorst der duisternis. En deze vorst der duisternis wordt zelfs genoemd de overste van de wereld. En we zullen horen straks dat die koning, die vorst der duisternis, hij probeert niet anders om dat koninkrijk Gods teniet te maken. Hij stelt alles in het geweer om dat koninkrijk te vernietigen. Hij laat zijn invloed gelden. In de wereld, als persoonlijk leven. Hij is de grote tegenstander van het koninkrijk Gods. En dan weten we wel wat er op Golgotha gebeurd is. Op Golgotha, daar is de vorst der duisternis gebonden geworden. De kop van de hellesom is daar verbrijzeld geworden. Dat wil zeggen, zijn radicale macht heeft de duivel verloren toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En dan moet je openbaringen 20 van eens lezen. Er staat in openbaringen 20 dat de vorst der duisternis is gebonden geworden. Dan wordt er gesproken over een binding 1000 jaren lang. Dat was een grote periode. De periode van het sterven van de Heer Jezus tot de hemelvaart toe. Zal de vorst der duisternis een gebonden koning zijn. Een koning dus die niet meer mag doen en kan doen wat hij zou willen doen. Hij is de knecht van de Heer Jezus geworden. De vorst der duisternis is er nog wel. En laat zijn invloed wel gelden op het levende kerk. Op uw persoonlijk leven in het levende wereld. Maar nogmaals, hij is de vazal. Hij is de knecht van de koning der koningen geworden. Hij mag niet meer doen dan wat de koning der koningen toelaat. O zeker, er staat, u leest het ook maar in de openbaringen 20. Straks dan komt er nog een korte tijd. En dan wordt de duivel ontbonden. Dat we zeggen, dan krijgt de duivel zijn volle macht weer terug. Een korte tijd. En dat zal een ontzettende tijd worden. Maar ons schijnt het wel dat het koninkrijk Gods niet zal komen. Dan schijnt het wel dat de kerk door eeuwen onder zal gaan. Ja, dan zal de vorst der duisternis zijn volle geweld laten gelden op het leven vooral van de kerk. En dan schijnt het nogmaals hopeloos voor de kerk van Heer Jezus zijn. Maar dan lees je dat ook in Openbaringen 20. Dan komt de laatste dag van de wereld. Dan wordt zijn macht radicaal gebroken. En dan komt het eeuwige koninkrijk. Het nieuwe Jeruzalem. Waarin God zal zijn alles. En in alle. Met de komst of van dat koninkrijk. Laat de Heer Jezus kerk nu bidden. Bid nu maar. Houd aan in het gebed. U koninkrijk komen. Want die andere koning geliefde. Hij laat zijn invloed ook gelden in het zondaarschap. In het leven van de kerk. En dat koninkrijk van zijn genade, dat komt telkens als er een mens wordt bekeerd. Telkens als genade triomfeert over de zonde. Ja, dat koninkrijk komt in beginsel. Maar straks zal de aarde, heel de aarde, met de vreze Gods worden vervuld. Straks zal de zonde radicaal worden weggedaan. Straks zullen alle wereldmachten worden vernietigd. En dan zal hij eeuwig triomferen, die koning waarvan we zingen in de kerk. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Houdt u dat dus in het oog? In verband met de druk van de kerk ook van vandaag. In verband met de druk ook mogelijk in uw persoonlijk leven. In verband met al die vijanden die zich aanzetten om dat koninkrijk te vernietigen, het werk van Gods genade ten onder te brengen. Houd dat in het oog, het wordt goed, want er is een koning, die staat in voor zijn zaak. En we hebben vanmorgen gehoord, hij heeft in het testament afgeschreven. En ik geef u het eeuwige leven. Gij zult niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand, welke vijand ook, niemand zal u uit mijn hand kunnen rukken. Dus de kerk is, als er aankomt, toch nog wel veilig. Want Christus in de kerk is dan, dan wordt de hel vrij woede. Gezeten aan zijn rechterhand zal hij haar wel behoeden. Maar dat gaat wel om voor ons allemaal dat we onderdanen zijn en worden van dat hemelse koninkrijk. En daarom past het ons om te bidden. In de naam van de voortgang in ons leven wat hier staat. Uw koninkrijk komen. En wat dat nu betekent, dat gaan we lezen in onze catechisme, want hier staat, wat betekent dat nu, dat gebed, dan staat hier dat wil zeggen. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is dus het eerste punt wat de aandacht vraagt, de onderwerping. Bewaar vermeer uw kerk, verstoor de werken van de vorst der duisternis en al geweld dat zich tegen u verheft, mits gaat alle boze raadslagen die tegen uw woord, tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat, en dan komt het, totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin ge alles zult zijn en in allen. Het eerste, dat zegt ons dus dat de kerk bidt, Heere, leer mij toch dat ik hoe langer hoe meer aan u mag onderwerpen. De onderwerping. We hebben ons zelf onderworpen aan de vorst der duisternis. We hebben ons zelf onderworpen aan de duivel. Er staat in de Bijbel opgetekend en het wordt van een zo gezegd. De mens is van God afgevallen en de vorst der duisternis als het ware in zijn handen gevallen. En zo laat de vorst der duisternis de invloed gelden op ons leven. Op onze zondige natuur. Om onze zondige neigingen, om onze zondige driften. Hij laat zijn invloed daarop gelden dat de mens zich maar van God, van zijn dienst, van zijn woord, van zijn gezag, zou afkeren. Dat is de invloed van die andere koning, de vorst der duisternis. En daarom moet die macht van de vorst der duisternis in ons leven en in de wereld rondom ons worden gebroken. De vorst der duisternis mag het zo zijn. Hij moet van de troon. En een andere koning op de troon. Jezus Christus die triomfeert op Golgotha, die opstond uit de doden, die zit aan de rechter van zijn vader. Hij moet regeren over ons hart, over ons leven, over de wereld waarin wij dan leven. En daarom, dat moet in de eerste plaats toch wel gebeuren. En deze koning, geliefde, die presenteert zich nu als het ware door middel van zijn woord. Hij laat zichzelf zien in zijn woord. Hij laat zichzelf zien als een koning die zijn koninklijke heerlijkheid wil afleggen. Die mens wil worden. Als een kind wil geboren in de kribbe van Bethlehem. Hij openbaart zich in zijn woord als een koning die ze door de mensen liet smaren, spotten en uitwerpen. Die zich tenslotte liet kruisen aan het kruis van Golgotha. Die ze liet bespotten en het rechter verbladen. Zie uw koning. Die boven een kruis die het afschrijven is allemaal om zijn toelaten gebeurd. Dat is uw koning. De koning der Joden. Ja, deze koning die zo wilde lijden, wilde sterven. Deze koning presenteert zich telkens weer ook in uw leven. Als een koning op wiens lippen genade is uitgestort. En dan zingt de kerk die ze eeuwig van God gezegend wordt. Als een koning de gouden scepter van zijn genade met zich draagt. En die zichzelf predikt in de heerlijkheid van zijn genade, namelijk zo, dat als u die scepter aanraakt, die gouden scepter van zijn genade, dan brengt het aanraken van die scepter levensvernieuwing, levensheiliging, levensrechtvaardiging. U weet dat toch wel van die koningin Esther, die naar die koning Ahasveros uitving. En dat was levensgevaarlijk, want ze mocht niet naar de koning. Maar dan staat er in die koning, reikt haar de gouden scepter toe. En Esther naderde en raakte die gouden scepter aan. En dat betekende leven voor haar, leven voor haar volk. En dat moeten we nu geestelijk ook voor u indenken. Maar die koning draagt nog de gouden scepter van zijn genade. Maar u moet persoonlijk komen. U moet persoonlijk die gouden scepter aanraken. Want alleen zo zult u erfgenaam worden van zijn heilgoed, van zijn genade rijkdom. Alleen zo zult u erfgenaam kunnen worden van dat eeuwige leven. Vergeet u dat dus niet. Je hebt misschien wel eens gehoord van Alexander de Grote. Voordat Alexander de Grote een stad innam, gaf hij de mensen in die stad woonden een ogenblik respect om erover na te denken om zich vrijwillig aan de koning over te geven. En dan bracht hij een grote rode lamp en die stelde hij hoog op een berg. Zodat al die mensen van die stad die rode lamp zien konden. Dat betekende, de koning is een aantocht straks als u niet overgeeft. Dan komt hij en dan is de ondergang zeker. Maar geef u vrijwillig over. En gij zult ervaren dat koning Alexander toch is een goederdierenkoning. Er was dus mogelijkheid om ze over te geven en daarom. Het licht van het evangelie brandt nog. En dat licht dat roept u toe zondaar, zondares. Geef u vrijwillig over aan die koning genade. Is op zijn lippen uitgestort. Die schreeuwelijk van God gezegend wordt. En wat je dan moet leren. De eerste les die je leren moet dat is. De les van de onderwerping. Dan moet je uw eigen strijdwapen uitleveren. En dan moet je van je eigen hoogte afkomen. En dan moet je weer buigen. Weer knielen. En knielend met bevende handen die gouden scepter aanraken. Anders gaat het niet. En daarom staat hier dan ook in het antwoord van onze catechismus. Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen. Heere, regeer gij mij maar. Ik geef over aan uw regering. Regeer gij mij door uw woord en door uw geest, opdat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Hier bidt de kerk dus die iets geleerd heeft van die onderwerping, maar nu bidt de kerk, Heere, dat moet ik heel mijn leven leren. Heel mijn leven moet leren mij aan u alleen onderwerpen. Om niet te buigen voor een mens, om niet te buigen voor mijn grootheid, voor mijn inzicht, van de buigen alleen voor u. De buigen voor uw majesteit. De buigen voor uw woord. Regeer mij door uw woord. En door uw geest. opdat ik me langer meer aan u onderwerpen. En daar als de koning der koning gaat werken in uw hart, in het hart van de jongen, dat meisje, die man, die vrouw, weet ge wat dan de eerste openbaring daarvan is. Het eerste kenmerk van die koning werkt in mijn hart. Het eerste kenmerk, dat is de onderwerping. Er wordt zo vaak gevraagd, hoe kan ik dit of hoe kan ik dat nu verder weten, dat God in mijn hart werkt. Er zijn tal van dingen waaraan u dat wel best kunt weten. U moet u even maar toetsen aan de schrift en aan de belijdenis. Het eerste kenmerk, dat is dus dat u zich onderwerpt. Dat u de hand legt op de mond, dat u zelf niet bent blijven redeneren, niet blijft tegenspreken, niet blijft discussiëren, maar dat je onderwerpt, dat u onderwerpt. En dan luister wat de koning zegt. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Meer niet, nee, meer niet, luisteren. De zonde begon met luisteren. De genade begint ook met luisteren. Luisteren naar wat de koning zegt. En dan wil ik u een voorbeeld geven, ter verduidelijking. Denk eens aan Saulus van Tarse. Dat was een man die wandelde in een godsdienstig kleed over de wereld. Maar hij was een instrument van de verduister is. Hij meende God te dienen, God te kennen en hij diende de Satan en hij kende God niet. Hij ging in zijn blinde ijver zo ver dat hij de gemeente van de Heer Jezus vervolgde. Ziet u die vervolger? Als een briesende leeuw ging hij uit die kleine christengemeente uit te roeien. Maar toen kwam de andere koning. Hij was het instrument van de vorst der duister. Maar toen kwam die andere koning, de koning der koningen. Vanuit de hemel kwam er een licht. En dat licht straalde uit over zijn levenspad. En toen hoorde Saul van Tarse een stem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dat woord, dat ene woord, dat bracht deze man in de verbreking van zijn hoogmoedig eigen gerechtige leven. Ja, als God spreekt, dan spreekt God met macht. Zijn spreken, dat is een spreken, de Bijbel zegt, dat maakt doden zonder leven. En dat slaat de meest hoogmoedigste zonder neer. Wat geen enkel mens kan bereiken, dat bereikt deze koning met één enkel woord. Saul, Saul. Dan noemde de Heer je bij je naam. De Heer riep Adam over zijn naam. Adam, waar zijt gij? Zonder, waar zijt gij? Zonder, zonder. Het is uw hart, de versenen, tegen de prikkelen te slaan. En nogmaals, toen gebeurde dat. Dat door dat enkele woord werd die grote, hoogmoedige, eigen gerechte Saulus van Tarse neergeslagen. En toen viel die man van zijn voetstuk af. En toen kwam de eerste openbaring van wat hier staat, de onderwerping. Want dat weten de kinderen, de jonge mensen in de kerk ook wel, wat die Saulus van Tarse weer uitroepen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan gaat het om twee woorden, dat woordje. Gij en ik. Eerst stond het ik van Saulus op. Ik dit en ik dat. Alles kon het. Maar toen werd zijn ik gebroken. En toen werd dat ik weggevaagd. En toen werd het gij. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nogmaals, dat is altijd het kenmerk van als God een mens bekeert. Ook vandaag en de dag. Dan word je ik gebroken. En dan komt er plaats voor dat goddelijke gij. En dat is in de wortel van de zaak de onderwerping. En dat moeten we heel ons leven leren, want de kerk bidt hier. Heere, regeer ons door uw woord en geest, opdat ik mij hoe langer, hoe meer aan u onderwerp. Hier bidt dus de kerk die iets geleerd heeft van die onderwerping, maar die zegt, Heer, ik moet het heel mijn leven leren. Want over de duisternis laat zich gelden in het leven de kerk telkens weer. En die speelt op onze zondige natuur, zondige driften en zondige hoogmoed. Zo dat de mens zich telkens weer tracht over te geven aan die dingen die niet van God zijn. Zichzelf zelf met het woord van de genade op de troon gaat zetten. En daar is ze nodig dat ons ik steeds weer wordt gebroken. Dat onze hoogmoed weer verliezen. Onze eigen gerechtigheid worden gebroken. En dat we niets niets worden voor een heilig en voor rechtvaardig God. Opdat de genade van die koning in ons leven en in ons hart al meer en meer heerschappij krijgt. Ik leef toch niet meer, maar Christus, dat kruis, de koning van Golgotha, leeft in mij. En dan komt het koninkrijk. Dan zegt de Heer Jezus in de discipelen: het koninkrijk God is binnen de lieden. Wat worden ze van binnen geboren en ook van buiten naar buiten. En zijn handel, en zijn wandel, kort om ook in dat stuk van onderwerpen. Dat is dus in de eerste plaats wat hier de kerk bidt. De onderwerping. Maar dan is er nog meer, want lees je het nog maar eens wat hier vervolgens geschreven staat. Je staat: regeer ons als door uw woord en uw geest, dat we ons langer meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoort de werken van de duisternis en de geweld dat zich tegen u verheft. Mits gaan er alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Hier bidt de kerk zo om de bewaring. Om de bewaring van dat koninkrijk dat in beginsel zich openbaart in het hart. In het levende kerk in beginsel openbaart in de wereld. En waarom is dat u nodig dat de kerk bidt om de bewaring? Wel, zegt dat is nodig in verband met al die vijanden die er zijn. En dan denkt u vooral aan die ene vijand. De vorst der duisternis. Dacht je dat de vorst der duisternis zijn prooi zo makkelijk laat schieten? Als er een mens bekeerd wordt, een jongen of een meisje, een man of vrouw. Als een mens dus uit het vangharen van de duisternis wordt gerukt, overgezet wordt. En het reden der duisternis en het reden des licht. Dan zal deze vorst der duisternis al zijn poging aanwenden om dat jonge leven, om dat leven van die man van die vrouw weer terug te trekken tot zijn dienst. En laat zijn prooi niet zo makkelijk los. En dan gebruikt de vorst der duisternis allerlei middelen. En dan werkt de vorst der duisternis in de wereld waarin we leven. En dan maak je gebruik van de zondemachten die er zijn in de wereld van vandaag. O, de zondemachten van de verleiding tot de zonde. Van de begeerlijkheid die opwekt tot de zonde. We lezen van Eva in het paradijs. Haar oog wordt gericht op een verboden vrucht. En de vorst der duisternis bewerkt haar ziel zo, dat die vrucht was begeerlijk voor haar. En toen kwam het zien, begeren, en toen kwam het de hand uitsteken, toen kwam het nemen en toen kwam het eten. En zo probeerde de vorst der duisternis ook langs verschillende listeren, sluwe wegen, de mens, ook een kind van God, zo wat mogelijk waren, alsmaar te verleiden, van die grote koning af te trekken. En vandaag aan de dag, geliefde, is het zo gevaarlijk in de wereld waarin wij leven, altijd gevaarlijk geweest, maar zelf. Maar u bent toch wel met me eens dat vandaag aan de dag vooral het gevaarlijk is als christen door deze verchristelijke wereld te gaan. Vandaag aan de dag gevaarlijk om ons onbesmet te bewaren. Van alle begeerlijkheden van het tegenwoordige leven. Vandaar de dag gevaarlijk. Waar er van de duisternis komt. Vooral met zijn boze raadslagen. Tegen Gods heilig woord. En van de duisternis is in de loop zich sluw en listig. Om zo de mens als ware van zijn enige grond af te rukken. Waar is op verlaten nog namelijk het woord van God. Want u weet toch wel het woord van God, er is een lamp voor de voeten en een licht op een pot. Zo zegt de psalmdichter. Het woord van God, dat is de laatste grond van ons geloof. Het laatste grond waarop u verlaten mag inzagen wat God gezegd heeft. Er staat geschreven. En dat er een boze raadslagen worden vandaag aan u bedacht tegen het heilige woord van God. Dan is het zo dat we met het woord van God in de hand het woord van God gaan bestrijden. U weet dat wel. Dan spreken we over de tijdgebondenheid van het woord. Dan spreken we over de vrije meningsuiting over dat woord. Enzovoort, enzovoort. Maar in de woorden van de zaak wordt dat dan zo dat de vaste lijnen worden doorbroken. De kerk wordt van een vaste grond zoals daar afgerukt. Namelijk van het woord van God. En als je er over ontvangt voor deze sluwe list van de vorst der duisternis, die de kerk, die ons tegentreedt, ons met elkaar, die er een zwart kleed, maar in een wit kleed, als het engel is dit, met een Bijbel onder de arm, is het ook dat God gezegd heeft, gelooft u dat nog, dat ouderwetse boek, gelooft u dat nog wat staat in het begin van de Bijbel, gelooft u dat nog al die wonderen hier staan in de Bijbel, gelooft u dan nog dat de mens zo bekeerd moet worden, zoals vader, moeder, grootvader of grootmoeder dat hebben gesteld, gelooft u dat nog, is het ook dat God gezegd heeft, en dan komt de twijfelzaaier. Zij twijfelen in het hart van de jongen van dat meisje, twijfelen in het hart van de ouders. En als God dat niet verhoedt, geliefde, dan worden we van ons voetstuk afgerukt, van onze vaste grondslag afgeslagen. En dan, wat blijft er dan van grond over? Van ons hopen, van ons verwacht, van ons uitzicht. Met het oog op de eeuwigheid, als het woord van God niet meer waard zou zijn. Zou het dan niet van betekenis zijn dat we met elkaar leren bidden wat hier staat, uw koninkrijk komen. Heere, regeer ons door uw woord en uw geest. Dat we zolang meer kinderlijk eenvoudig aan u leren onderwerpen. Bewaar en vermeer uw kerken verstoord door de werken van de duivel en alle geweld dat ze tegen u verrijkt mitschaat, alle boze raadslagen die er tegen uw heilig woord bedacht worden. Neem dat gebed maar eens mee. Overdenk dat maar in diep van je ziel. En vraag maar in uw eigen persoonlijk leven af. Is dat gebed het gebed van mijn leven? En is dat ook op mijn ziel gebonden? In verband met de kinderen, vaders en moeders. Dan gaan ze mijn kinderen moeten door de wereld, door het leven. En dan dat woord van God. Is dat niet weer een lamp voor de voet? Is dit niet weer een licht voor ons pad? Neem dat gebed mee, draag het in uw hart. En leer het bidden in uw binnenkamer. Telkens maar weer, Heere, bewaar mij. Bewaar mijn kinderen daarvoor dat ze uw woord zouden loslaten. En moet ge ook dat ander in het oog vatten, want het gaat niet alleen om de bewaring van de kerk, in verband met die boze waadslagen enzovoort, maar dat gaat hier ook om de vermeerdering van de kerk. Heere, bewaar en vermeer uw kerk. Dat wil zeggen, Heer, bid de kerk dat de genade door zal breken al meer en meer in het hart van de mens, van de kerk. Dat de genade Gods triomferen zal tegenover de machten van de zonde. Vermeer uw kerk. Dat gebed dat leert de Heer Jezus aan al zijn discipelen. En al dat leven Gods, als dat koninkrijk gekomen zijn in uw hart, dan zegt u de volk met heel mijn hart dan ook bij. Want genade, iemand heeft eens dat mij is van een gunnend karakter. Als u genade kent, dan gunt u dat ook aan een ander. Als het koninkrijk Gods komen in uw leven, in uw hart, dan gunt u het ook aan uw kinderen. Dan denken de vaders en de moeders de eerste plaats aan de kinderen. Dat de kinderen bekeerd mogen worden. Heer, laat dat koninkrijk komen. Ook in mijn huis. Breek u de macht van de zonde in mijn gezin. Dat als leven mijn kinderen uitkomen. Dat gij zijt de allerhoogste koning. De koning die het zaligslot ver boven alle goden kan schenken. Dan bid ge voor uw kinderen. Voor uw familieleden. Doe u dat nog wel eens of vergeet u dat altijd? Denk er eens om. Als je hier leest over dat uw koninkrijk komen. Vermeerder uw kerk. Werk in het hart van mijn kinderen. Werk in het hart van mijn kinderen niet alleen. Maar werk ook in een omgeving. waarin ik leef. Als genade triomfeert in het hart, terecht heeft gezegd, dan worden we allemaal als er waren om evangelisten. Evangelisten, dat hoeft dan niet organisatorisch gevormd te worden, maar dan wordt een evangelist net als dat meisje in het huis van Naamon. Je weet, van Naamon was melaat, maar dat meisje prees Elia, de God van Elia, op dat de Heer was verbaasd van de profeet Elia. Deze zal hem voorzeker van zijn melaatse kunnen gereden. Zoals dat meisje vertelde dat God het kon, de God van Elia. Ze was een evangelist. Vermeerder uw kerk. Heer, laat uw glorie uitstralen, ook over het leven van die heiden. Naamon. Vermeerder uw kerk, denk u dan ook aan de familie. Denk u dan ook aan de omgeving die u leeft. Denk u ook aan uw eigen gemeente, aan de kerk, aan ons land en aan ons volk. Heer, vermeerder uw kerk opdat heel de aarde met uw vrees worden vervuld en gij uw rijk volmaken zult. En dan hoort de Heere dat gebed. De Heere wil gebeten zijn. En de Heere hoort. En verhoort. Het is niet te vergeefs, Vader, als u om de komst van het koninkrijk zou bidden in het leven van uw kind. Want de Heere vergeet dat gebed niet. En hij moet u wel acht geven op de verhoring. En dan komt de verhoring heel klein. Heel in beginsel. En dan denk ik weer aan dat die gelijker is van dat mosterdzaad. Het kleinste van alle zaden. Maar dat zaad dat ontkiemt. En dat zaad dat ontkiemt zo, daar komt een klein boontje, er komt een grote boom, er komen bladeren. En er komen zelfs vogelen, de zeven gaan tussen die bladeren Gods lof vertellen. En zo, dat is een beeld, dus komt het koninkrijk Gods. Heel klein in het begin. Dan kan het zijn dat er slechts een enkele traan valt. Een enkele zucht wordt geslaagd. Dan kan het zijn dat in de binnenkamer het gebed opstijgt, Heren. Mijn vader, mijn moeder zegt dat bekeerd moet worden. Leer u het mij. Wil u mij bekeren? Heren, schenk u mij een nieuw hart. Schenk u mij een nieuw leven. Dan leert God, die jongen, dat meisje, de aanbinding aan de genade troon God. Dan leert God jonge mensen bidden, waar vader en moeder soms niet van weet. Maar de Heere werkt dat. De Heere bindt dat jonge leven, de troon van zijn genade. Ja, dan komt dat koninkrijk heel in begin. En dat is erg klein. U ziet het niet, u merkt er niets van. En toch merkt er wel iets van. Want er komt aan de levensuitgang. Levensopenbaring. Levensuitgang die zich naar God richten. Dan komt liefde. Liefde dat God, tot zijn dienst, tot zijn volk, tot zijn woord, alles dat van God is. En daar wordt beleefd wat staat in de psalm. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende. Haast u dat mij op bijstand zijn, uw komst. Is die mijn heil volmaakt? Ja, dan komt dat koninkrijk. In de weg van de godskennis, dan leren we God kennen. En als je God leert kennen, dan leert je ook jezelf kennen. Dan komt dat koninkrijk in de weg van de godskennis, de zelfkennis en in de weg van de Christuskennis. Dan krijgt Christus betekenis van ons leven. Dan wordt Christus een koning, waarvan de kerk zegt, al wat aan hem is, is mijn gans begeerlijk, zulk een, is mijn liefste, ja mijn vriend, de dochter van Jeruzalem. Dan komt dat koninkrijk als Christus verheerlijkt wordt in het hart, Christus gestalte gaat krijgen in de ziel, kortom, als beleefd mag worden wat ik gelezen heb van Spurgeon. Ik ben een arme zondaar en anders niet met al. Maar Jezus is mijn leven. Hij is mijn een en al. Dan komt dat koninkrijk in de komst van Christus in het hart. Dan komt dat koninkrijk straks als de Heer Jezus komt op de hulp van de zeeuwen. Want dan gaan alle koninkrijken draad onder. Dan worden alle machten van de zonde gebroken. En dan komt de volle heerschappij van de genade God. En dat staat ook in uw catechismus. Want dan staat er tenslotte. Totdat de volkomenheid uw reis komen. Waarin gij alles zult zijn. En in alle. En u denkt van me weer in die droom. Die droom van Nebukadnezar. Die Nebukadnezar was groot in macht en heerlijkheid. Vandaar het gijzer de gouden hoofd. En overhoud, borsten van zilver, buik en dijen van koper, schenkelen en voeten van ijzer en leem. Dat is een machtig groot beeld, maar die steen. Steen die de tempelbouwers erachterlijk van het plaatsen zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd desgoeds gelegd. Die steen. Die steen vermorzelde heel het beeld. En die steen werd zelf tot een grote machtige berg zo, dat de hele wereld werd met deze machtige grote berg vervuld. Dat is dus in beeldspraak, in visioen of welke in een droom gezegd, hoe dat koninkrijk straks in de volmaaktheid komt. Straks dan gaat de vuurgloed van God storen van al de koninkrijken van deze aarde. En zal die koninkrijken uitgezuiverd worden door deze vuurgloed van God storen, waar de zonde dan aan kleeft. Die koninkrijken besmet met de zonde. En als dat gebeurd is, dan staat er in het laatste Bijbel Openbaring Johannes dat de koning der aarde zag Johannes komen en ze bracht al hun heerlijkheid in het nieuwe Jeruzalem. Tot ook eens over nadenken dat we ze al de uitvindingen, al de schoonheden, al de rijkdommen van de wereld, ze komen de wereld niet toe. Ze komen er voor ter duisternis niet toe, maar ze komen uiteindelijk die ene koning, namelijk de Heer Jezus toe. Maar al die uitvindingen zijn besmet met de zonde. In dienst worden gesteld van nog als de duisternis. Maar straks dan wordt alles door louter doorzuiverd met de vuurgloed van God storen. En als dat gebeurd zou zijn, dan moeten de koningen hun heerlijkheid er teruggeven. Al hun rijkdommen moeten zij teruggeven en brengen in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal de kerk straks van profiteren. Van al de rijkdommen die God scheppen ze neergelegd. Maar die zullen dan tenslotte uitkomen alleen tot eer en verheerlijking van die grote koning die stierf aan het kruis. Al de heerlijkheden van de wereld zullen straks gekristalliseerd zijn met de heerlijkheid van Gods genade. Uitgezuiverd zijn door het bloed van het lam. En dan staat er in de Bijbel dat er één is die al even als de koning zal regeren. Hij zal als koning eeuwig regeren. En als hij dat koninkrijk dan heeft ontvangen of heeft teruggebracht, laat ik het zomaar zeggen, dan geeft hij dat koninkrijk terug aan zijn vader. Vader, hier heb je nu uw rijkdom. Hier heb je uw heerlijkheid. En dan valt de Heer Jezus als de middelaar weg. Dat wil zeggen, dan treedt hij als de middelaar terug. En dan zal God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, alles zijn en in allen. En dan zal de kerk straks zingen, drie enige God, u zij al de eer. Nu, we geven dit gebed dan u maar mee, u koninklijk komen. Leer het bidden. Jonge mensen, oudere mensen. En vraag u zelf af of dat koninkrijk reeds gekomen is, ook in uw hart. En dan heb ik u vanavond iets gezegd over de koning, die is een goede tierenkoning. U hebt dat boekje misschien wel eens gelezen, de Heilige Oorlog. Als je het niet gelezen hebt, dan moet je het maar eens trachten te lezen. Dan lees je over de strijd tussen de stad Mensiel en deze koning. Die stad Mensiel werd ingenomen door deze koning, de koning van de kerk. En dan staat er, kwamen al de gevangenen van die stad Mensiel tot deze koning. En ze hadden as op hun hoofd. Ze waren gebonden. En zij hebben tot die koning beleden, heren. We zijn niet anders dan om voor uw aangezicht verstoten te worden. We zijn niet anders om weggestoten te worden. We zijn gebonden met de banden van de zonde. Ze kwamen nader tot deze koning met de beden. Ontferm u onze. Met koord om de halzen, zegt Jan, kwamen ze nader tot deze koning. Maar dan staat er, oh, deze koning was een goede tierenkoning. Hij deed de as van hun hoofd af. Hij maakte de band los. En hij had een gratis vergiffenisbrief erin geschreven stond. Ik spreek vrij van schuld en van straf. En ik geef je recht op het eeuwige leven. Zo goed is deze koning. Dan nu waar ik u dan deze koning aan wil prijzen. Het hele genade. Het licht van het evangelie brandt nog. Kust de zon. Opdat u niet toren. En gij op de weg vergaan zo. Vrees Heere van. En dient zijn majesteit. Jij beven op het gezicht van zijn vermoor. En kust de zon. Van als u toe zijt. Eer u zijn toren verdellig. Voor alle hoog. En dan staat er aan het einde van die psalm. Welzalig hij. Die na zijn reine leer. Hem en heil. Met hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst. Herken als hun Heer. Welzalig zijn zij. Die vast op hem vertrouwen. Amen. Wij zingen nu ten besluit op psalm 68. Psalm 68, het 16e vers. Gekomen krijgen, zingt Gods lof. Heb psalmen op naar het hemelhof van al zijn troon en woning. En wat daar verder volgt, psalm 68, het 16e vers. Danken dat wij vanavond hier samen te zijn en mochten luisteren. Dat is een genade voorrecht dat gegeven wilt aan ons, onze kinderen. Velen gaan op eigen gekozen paden die gij begint los te laten. Dat is het grootste oordeel dat een mens treffen kan als gij mens laat gaan en loslaat. Maar ons heb genoeg willen trekken en hier willen brengen, mochten nog luisteren. We willen uw naam ervoor erkennen dat gij dat wilde doen en dat gij dat gebed hebt willen leren in het leven uw kerk, uw koninkrijk komen. Heer, leer ons dat gebed bidden. Leer ons dat bidden in verband met ons persoonlijk leven. Leer ons dat bidden in verband met ons huiselijk leven. Met het gemeentelijke leven, het kerkelijke leven en ons volksleven. Opdat wij mogen leren vragen om de komst van uw koninkrijk tot over het rond der aarde, opdat de aarde uw vrees worden vervuld en gij uw rijk volmaken zult. Dat is en dat blijft tot de keuze van elk beter geboren wordt, beter geboren hart, dat uw lof zal worden gehoord tot over het rond der aarde. Heer, we werken ons hart dat we dat mogen leren. We kennen voor u dat wij zo aardsgezind kunnen zijn, dat we zo ons vast verkleefd kunnen weten aan de wereld. En dat ze openstaan voor alle verleidingen van de wereld. Heer, bewaar ons ervoor en leer ons maar veel bidden. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u leren onderwerpen. En dat we hoe langer hoe meer mogen leren dat luisteren naar uw woord. Dat ons gegeven hebt als een lamp voor de voet. Als een licht op ons pad. Heer, wil gij alle boze raad slaan tegen uw heilig woord verstoren. Geef dat uw woord voor kennen als het richtsnoer van ons leven. Als openbaarde waarheid die gij ons gegeven hebt tot zaligheid. Leer dat ons, leer dat onze kinderen, opdat we ons op dat woord, op die laatste grond van ons geloof, mogen leren verlaten. En dat we niet vergeten wat we zo pas hebben gezongen. Erkent die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht. En boven wolken wonen, Heer, geef dat we dan acht mogen geven op de boodschap van uw genade, die gij nog tot ons deed komen, ook vanavond. Want gij zegt, er is nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Straks komt de grote dag van het oordeel. Straks komt de dag dat die grote steen alle koninkrijken der aarde verbrijzelen zal. Maar dat komt de volkomenheid van het rijk van hem, die op zijn kleed en dijen deze naam geschreven heeft. Koning der koningen en Heer der heren. Heere, geef het dan een oog op deze koning en dat we hem mogen lief krijgen, dienen, eren en vrezen. Werk dat in ons alle hart en zegen daartoe gepredikt te worden. Ga met ons naar huis. Leid ons over de weg naar huis en bekwaam ons straks weer om onze arbeid te doen in het midden van de week. Schenk ons uw genade, uw geest en maak het met ons naar lichaam en naar ziel. Met al degenen die hulp bijzonder nodig hebben, wel om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten besluite uit het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, uit werd de troon des zadels neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof, wordt eens alom gehoord in de aarde. Uw vrees vervult totdat uw rijk volmaken zult. En dan wordt u in de gelegenheid gesteld om een gave uit te reiken, bestemd voor de theologische hogeschool. We delen nog mede voor onze bejaarden dat donderdagmiddag om 3:00 weer onze bejaardenmiddag gehouden zal worden. Al onze bejaarden zijn daar dan van harte welkom. Wij zingen dan nogmaals het gebed des Heren, het derde vers. gaat ons heen in een vrede van de zegen des Heren die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.